arm van de communistische...
Het Comité voor de Mensenrechten in Genève beklaagt over de manier waarop in ons land klachten tegen de politie worden afgehandeld. Volgens Kersting is het optreden van met name de ME vaak onnodig bruut. En het verbaast de advocaten ook dat klachten van demonstranten over het optreden van ME'ers nooit heeft geleid tot strafoplegging door een rechterlijke instantie. Gaat Kersting in zijn brief aan het Mensenrechtencomité vooral om een van zijn cliënten die ten onrechte gearresteerd zou zijn na een demonstratie tegen de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador. Man diende direct na zijn vrijlating een klacht in wegens mishandeling. Tegen een marechaussee was dit in dit geval en het blijkt in Nederland niet mogelijk om een klacht in te dienen tegen een marechaussee die in politiedienst is. De ME kan dus doen wat ze wil, zo zegt de advocaat Henk Kersting. Marechaussees zijn, zoals u misschien weet, militairen. PSP-Kamerlid André van S. wil van minister Korthals Alters informatie over het werk van het geheime observatieteam van Amsterdamse Rijkspolitie. Dit naar aanleiding van het boek dat de actiegroep Stille Nacht Heilige Vracht zaterdag presenteerde. Het boek bevat gegevens en documenten die de actiegroep vorig jaar bij een inbraak op het spoor kwam. Eerder al kwam bijvoorbeeld naar buiten dat de Rijkspolitie brieven uit de bus van Radio Stad had gevist. En nu blijkt dat er ook telefoons zijn afgeluisterd door het observatieteam. Dit om de daders van de grote macrobrand op te sporen. Vorig jaar stelde Van S. daar al kamervragen over en toen antwoordde minister Korthals Alters dat er helemaal niet werd afgeluisterd. Nou, volgens het boek ligt het dus heel anders en Van S. gaat opnieuw bij de minister aan de bel trekken. Dan heeft de Amsterdamse politie gisteren een onthutsend beeld gekregen van de technische staat van de gemiddelde auto. Het bleek bij een grote verkeerscontrole van de verkeerspolitie samen met de Belastingdienst, de Marechaussee en de douaneopsporingsdienst. 427 van de 650 gecontroleerde auto's bleken niet in orde. Een groot deel had zelfs ernstige mankementen aan chassis, sturing, richting banden en uitlaat. In beslag werden genomen 35 auto's. Volgens de politie zijn er dan daarvan 21 rijp voor de sloop. 5 mensen reden zonder rijbewijs en 14 bestuurders waren niet verzekerd. Al bij al had dus de politie een onthutsend beeld. Dan heeft de politie een 31-jarige Amsterdammer aangehouden omdat hij afgelopen vrijdag zijn huisgenoot in hun huis aan de Borgenstraat zou hebben omgebracht. De man heeft inmiddels volgens de politiewoordvoerder een bekentenis afgelegd. En volgens diezelfde woordvoerder was de schedel van het slachtoffer ingeslagen met een hamer na een hoogoplopende ruzie over boodschappen. 2 mannen, 20 en 17 jaar, raakten zondagochtend op de Prinsengracht gewond toen ze door een 50-jarige man in de buik werden geschoten. Het tweetal is overgebracht naar het ziekenhuis en na een operatie zijn ze buiten levensgevaar. De schietpartij die ontstond toen de 50-jarige man de deur probeerde uit te werken van een huis aan de Prinsengracht. De schutter kwam daar verhaal halen bij de hoofdbewoner. De zoon van de man kwam ook vaak op bezoek op dit adres aan de Prinsengracht, maar hij is een tijdje geleden overleden aan een overdosis en de vader die stelde die hoofdbewoner daarvoor verantwoordelijk. Na de schietpartij vluchtte de man naar de zolder waar hij uiteindelijk door de politie werd overmeesterd. En in een huis aan de Nieuwe Houttuinen is vannacht een 29-jarige man door messteken om het leven gekomen. De politie vermoedt een roofoverval omdat uit het huis een geldbedrag en harddrugs werden meegenomen. Het slachtoffer was al dus een politiewoordvoerder, geen onbekende in de drugswereld. En dan wijs ik u op dat het Amsterdams Historisch Museum nog tot en met morgen 4 november gratis toegankelijk is. Het museum is vandaag overigens dicht, maar morgen kunt u nog gratis terecht van 10 tot 5. Houdt verband met het jubileum van het Amsterdamse Historisch Museum.
En Nicoline Reinders. En de twee laatste zijn van de steungroep Edwin. Laten we maar eerst even bij het begin beginnen. Totaal weigeraar, Edwin van Krimpen. Leg nog eens een keer uit wat het precies is.
Om kort te zeggen, zijn totaal weigeraars jongens die niet aan hun oproep voldoen om in militaire dienst te gaan. En voor 9 maanden in de gevangenis verdwijnen. En bij mij is het al gegaan, ik heb dan een beroep gedaan op de wet gewetensbezwaren. En ben tijdens de procedure erachter gekomen. Een beetje zenuwachtig.
Ja, hinder niet, ga je gang. Dat maakt niet uit.
Dat het voor mij geen manier is om dienst te weigeren. Als je een beroep doet op de wet, dan is dat geen protest. Het is gewoon een manier om uit het leger te komen. En ik wilde iets meer. Ik wilde ten eerste niet... ik wilde gewoon niet gaan vertellen aan mensen van Defensie eigenlijk. Wat mijn bezwaren zijn, wat mijn geweten is. En In de tijdenplaats wilde ik er dus iets meer van maken. Een soort actie. Dus proberen publiciteit te krijgen. Mensen duidelijk te maken. Wat het leger is, wat antimilitarisme is.
Ja, dat heb je nu. Het lijkt me trouwens wel handiger om een beroep te doen op de wet gewetensbezwaarden. Want dan...
Ja, dat kan je afvragen. Als je een beroep doet op de wet, dan word je na een vrij korte tijd erkend. En daarna moet je voor 19 maanden ergens gaan werken.
Mm-hmm.
En dat werk heeft niks te maken met je bezwaren die je tegen het leger hebt. Dus je kan, er zijn mensen die bij de UCM werken, er zijn mensen die op het Scheepvaartmuseum hier in Amsterdam werken. En
er is ook iemand die bij Stad werkt als dienstwagen.
Ja, er zitten wat goede maatjes tussen, maar het meeste heeft gewoon helemaal niks met je motief te maken.
Ja, wat natuurlijk het grootste probleem blijft bij vervangende dienst, dat is dat je aan de overheid duidelijk moet maken waarom jij wat tegen het leger hebt. Terwijl het daar in wezen natuurlijk niet om gaat. Zij gaan ervan uit van, iedereen die normaal is gaat in dienst en wil je er niet in, dan zal je maar wat duidelijk moeten maken. Terwijl in wezen natuurlijk andersom hoort te zijn van, iedereen hoort natuurlijk absoluut niet in dienst te willen. En degene die er wel in willen, die zou eigenlijk duidelijk moeten maken waarom ze dat dan zo nodig willen. En die toetsing, dat blijft voor totaalweigeraars natuurlijk altijd een zeer omstreden zaak.
En dat betekent wel 9 maanden in de gevangenis, als ze je pakken.
Ja.
Zodra ze je pakken, want uiteindelijk pakken ze je altijd een keer, hè?
Ja, daar kan ik wel van uitgaan.
Goed, jullie hebben een, jullie noemen het zelf een rondzendbrief aan mij opgestuurd. Het heet Edwin Totaalweigeraar, rondzendbrief 3, civiele verdediging. Allereerst, die steungroep Edwin, wat is dat?
Ja, een groep mensen die in eerste instantie bij elkaar gekomen is omdat Edwin dat gevraagd heeft. Hij wist toen dat hij zou gaan totaal weigeren en wilde vanwege die publiciteit en dergelijke, maar ook vanwege emotionele ondersteuning, daar meer mensen bij betrekken. En in eerste instantie was het een klein groepje mensen, we zijn inmiddels wat uitgebreid. En wij zijn bezig gegaan met hoe Edwin aangaf dat hij wilde totaal weigeren, zijn zelf gaan denken, omdat we dus ook wel antimilitaristisch dachten, zeg maar. Om dat een combinatie van te maken. En dus nu bezig zijn met antimilitarisme in de vorm van die steungroep die dan bij Edwin aansluit. Maar we zijn dus ook op zich wel zelf bezig met van alles. Dus onder andere die rondzendbrief, waarin we motieven duidelijk maken.
En ik denk ook dat er nog een ideologisch aspect aan zit. Totaalweigeraars worden in principe altijd heel sterk geïndividualiseerd. Mensen zeggen heel sterk van, ja, god, je bent maar met 15 per jaar, hoogstens, en waarom zou je dan in godsnaam, kijk, als iedereen die met zijn 15 is, zomaar wat anders wil bereiken, wat wil je dan in godsnaam? En dan denk ik van, ja, maar wacht even, er is één die totaal weigert, maar tegelijkertijd zijn er wel een groot aantal meer die erachter staan. En dan gaat het natuurlijk weer niet om het aantal. In principe denk ik van, als er eentje iets tegen heeft, dan is het goed om daarbij stil te staan. Maar in dit geval is dat niet eens zo. Staat een hele groep achter. Een hele groep die er direct bij betrokken is. En daarnaast natuurlijk nog mensen in wat wijdere kring die er even goed wel bij stilstaan, die erover nadenken.
Op zich is het krankzinnig dat iemand 9 maanden gevangenisstraf krijgt, louter alleen omdat hij weigert om als moordenaar opgeleid te worden.
Nou, ja, dat klopt. Er zijn mensen die van allerlei dingen uithalen en daar veel langer voor in de bak, of veel korter voor in de bak draaien.
Ik vraag dat omdat, denken jullie dat de steun die jullie aan Edwin nu geven, niet misschien zelfs nog veel groter is
dan
de groep die nu Edwin steunen? Een moeilijke vraag.
Ja, een beetje moeilijke vraag. Ja.
In de zin van dat ik kan me voorstellen dat een hele hoop mensen denken, ja, die jongens hebben eigenlijk gelijk. Ze hebben volkomen gelijk, want het is krankzinnig in een wereld met 60.000 kernwapens.
Ja, in die zin. Nou, ik denk dat je... Ja, ik denk dat je er heel sterk, je sowieso gesteund moet voelen, ook door wat je uit de omgeving hoort. Maar ja, kijk, je kan natuurlijk uren bij stilstaan van, goh, denkt de wereld wel precies hetzelfde als ik. Ik denk dat met name waar de wereld niet hetzelfde denkt als jij, dat je op een gegeven moment aan zal moeten geven van, kijk, zo zit het in elkaar. Dienstweigeraars, zeker totaalweigeraars, dat is een groep die over het algemeen toch redelijk erkend is geworden. Alhoewel natuurlijk wel die straf erop staat. Maar daarmee ben je er nog niet, want ondertussen bestaat het militarisme nog steeds wel. Bestaat er nog steeds dienstplicht. En op dat moment denk ik van, is het aan jou om duidelijk te maken van, ja, je mag er wel een stukje met me mee kunnen gaan, maar blijf wel nadenken, blijf gespind op wat er gebeurt in de wereld. En vorm daar een oordeel over.
Rondzendbrief. Waarom heet het overigens die rondzendbrief en niet gewoon een brochure? Want het ziet er als een brochure uit.
Nou, dat is, in wijze is het gedaan omdat, ja, het is de bedoeling sowieso dat er veel meer verschijnt. Dit is al het derde nummer, dat zei net ook al. En je moet gewoon, in eerste instantie is een rondzendbrief bedoeld om mensen die wat meer over Edwin willen weten, maar hem wel schrijven. Maar Edwin kan niet alle brieven terugschrijven, hij krijgt veel te veel. En in wezen is in eerste instantie de rondzendbrief daarvoor bedoeld. Voor mensen die niet kunnen schrijven, maar die wel op de hoogte willen blijven. En dan niet alleen van hoe het met Edwin persoonlijk gaat, maar ook wat meer over zijn ideeën willen weten en erover na willen denken.
Deze rondzendbrief gaat over de civiele verdediging. Ik dacht altijd dat het de BB heette, maar dat is inmiddels veranderd, hè?
Ja, dat klopt. Het valt officieel onder het kopje rampenbestrijding tegenwoordig. Maar civiele verdediging is nog steeds wel een normale term. BB gebruiken ze zelf af en toe zelfs ook nog wel, alhoewel hij wel ondertussen officieel is opgeheven.
Ja, ook vanwege het slechte image wat ze op een gegeven moment hadden toen ze in de 60er jaren die brochure verspreid hebben met wenken voor zelfbescherming. Dat is toen zo weggelachen eigenlijk, maar dat ze gewoon van die term af wilden. Want niemand nam dat meer serieus, dus vandaar ook dat ze daar een andere term aan gegeven hebben.
Civiele verdediging, wat betekent het? Burgerlijke verdediging, ja, weet ik ook, maar wat in de praktijk? Wat moet ik mij erbij voorstellen?
Ja, het wordt een beetje omschrijven als het geheel van niet-militaire maatregelen. Bedoeld voor bijzondere omstandigheden. Dus tijden van oorlog, spanningen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Als er niet genoeg olie en andere grondstoffen hier kunnen komen. En dat soort dingen vallen daaronder.
Maar ook natuurrampen.
En natuur- en industrierampen.
Maar zit er een organisatie achter? Zoals ja, je vroeger die mannetjes van de BB had.
Ja, heel duidelijk. Er zitten, ja, het is ondertussen overgeheveld voor een deel naar de brandweer. En die zou dus ook normaal gesproken opdraaien voor de echte civiele rampen, zou ik maar zeggen. Of de natuurrampen, de overstroming en dat soort dingen. Maar er is ook wel degelijk een militair onderdeel bij betrokken. Korps Mobiele Colonnes, dat heeft een... Dat is zeg maar de tweede pijler van die civiele verdediging. En die is ook dus uiteraard meer gericht op het militaire gedeelte. Van wat moeten we doen bij oorlog om te voorkomen dat... ja, dat zijn mijn woorden natuurlijk. Om te voorkomen dat de bevolking in opstand raakt. Ze gaan er in wezen bij alles wat met civiele verdediging te maken heeft. Bij alle oefeningen, weet ik wat allemaal. Gaan ze ervan uit van we verwachten problemen van de bevolking. Als wij een oorlog voeren... Er zijn er altijd mensen die daartegen in verzet komen. En civiele verdediging is er dan met name opgericht om die mensen van tevoren al...
kant te stellen.
Ja, en onder controle te houden.
Ja, en onder controle te stellen inderdaad.
En dat is het leger dan?
Nee, dat is in principe niet het leger.
Wie zijn dat dan die ons onder controle gaan houden op dat moment?
Ja, je hebt er... Ja, ze hebben altijd praten ze over het eerste legerkorps en de rest. En het eerste legerkorps is het echte leger, waar wij normaal gesproken over praten, dat voor het grootste gedeelte naar Duitsland zal gaan. En er zijn voor de rest onderdelen die in Nederland blijven, die zich inderdaad gewoon bezighouden met de bevolking.
Dus toch leger?
Ja, maar niet alleen leger.
Ook bestuurlijke apparaten en zo, ja. Die gewoon op een bepaalde manier ingeschakeld gaan worden, zodat er geen verzet uit de bevolking meer geboden kan worden. Want dat heeft ook te maken met voedselvoorzieningen en al dat soort dingen. En op die manier kan je bevolking natuurlijk ook eronder houden.
En de PTT bijvoorbeeld, die zorgt dat de meeste telefoon
worden afgesloten. Alleen voor belangrijke posten.
Enzovoorts.
Ziekenhuizen moeten heel veel mensen ontslaan, zodat alleen echt belangrijke mensen er nog te liggen kunnen komen.
Ja, wegen worden afgesloten voor militair vervoer. En dat betekent dat mensen, er komt bijvoorbeeld ook censuur, dat mensen, de burgerbevolking, gewoon heel weinig te weten komt over wat er gaande is. En dat is natuurlijk een uitstekend middel om mensen onder controle te houden. Zolang je geen informatie hebt, zolang je niet de straat op kan, dan kom je ook niet aan informatie.
Zoals Stadradio Amsterdam, daar zou dan een officiële meneer komen die officiële berichten van de overheid doormeldt. Maar geen objectieve journalistiek meer.
Ja, heel duidelijk, ja. Dat is ook, in principe is dat allemaal al geregeld.
Ja.
Bij de oprichting van Stad neem ik aan dat er daarover gepraat is. Ja, wel niet op het niveau
niet
van jou, neem
ik
aan.
Nee.
Maar is daar niet over gepraat, dan betekent het per definitie dat Stad in die tijd weg zal vallen.
Dat er in elk geval een draaiboek ligt die dat onder controle
heeft. Ja, er zijn nu al draaiboeken over hoe al dat soort dingen gaan lopen.
Andere vraag, we hebben het net even over gehad, dat Wenken voor zelfbescherming in oorlogstijd, dat boekje van de BB wat toen weggehoond is, waar ik meen Harry Moelis toen een tegenboekje heeft geschreven, waarin je kon lezen hoe belachelijk, van als er een atoombom valt, dan moet je onderaan de trap gaan zitten en dergelijke onzinnigheden. Goed. Er is een nieuw boekje gemaakt, nu de civiele verdediging, de BB de civiele verdediging heet. Waar is dat boekje?
Ja, in de kluizen van het stadhuis of zo, bij de gemeente, maar het is in ieder geval niet uitgedeeld en dat gebeurt ook niet. Pas als men denkt dat het nodig is, als het zover is, dan wordt dat uitgedeeld.
Daar zijn jullie zeker van, dat het dan uitgedeeld wordt?
Ja,
dat mag je hopen.
Dat is de informatie die we hebben gekregen.
Maar waarom blijft dat boekje in die kluizen? Want jullie hebben er naar gevraagd.
Ja, nou, het blijkt dat ze hebben gezegd dat civiele verdediging, daar moet je voorzichtig mee omspringen. Nou, waarom is natuurlijk al direct duidelijk. Omdat sowieso, ja god, het werd als een padvindersclub beschouwd erbij. En je moet oppassen dat je dat image niet nog een keer krijgt met een nieuwe organisatie. En daar komt bij inderdaad dat je de bevolking niet meteen te veel informatie moet geven. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij het rampenplan. Wat officieel openbaar hoort te zijn. Ze zijn op dit moment in Amsterdam bezig met een nieuw rampenplan. En dat gebruiken ze nu als argument om te zeggen van, ja, sorry, het oude rampenplan mag je niet meer inzien. Het nieuwe ook niet trouwens. Nou, dat zijn dingen waar heel duidelijk uit blijkt van, kijk, die informatie, daar springen ze heel voorzichtig mee om. Ze zijn echt gigantisch bang om op hun bek te vallen. En nou, dat merk je gewoon aan alles. Dat voorlichting, dat blijft gewoon een heel moeilijk punt. Kijk, vraag je maar af hoeveel mensen er iets weten over civiele verdediging. Dat is niks. Ze weten dat er BB-sirenes zijn en ze weten dat er openbare schuilkelders zijn. En daar houdt het zo'n beetje bij op.
Ja, ik zou ook niet weten waar in Amsterdam, ik woon in de Nieuwmarktbuurt, waar daar onmiddellijk een openbare schuilkelder is. Waarschijnlijk de metro
zal het zijn. Ja, dat zal inderdaad de metro zijn. Ja.
Want onder het stadhuis, daar mag alleen de burgemeester.
Ja.
Naast de
Maar onder het Stalpera, Opera-gedeelte, daar zit ook een openbare schuilkelder.
Dat weer wel.
Ja, en dat is voor iets van 5000 mensen. Ja.
Dat wordt matten dus wanneer die 5000 binnen zitten en de andere 700.000 Amsterdammers komen.
Ja, die schuilkelders zijn ook heel leuk, want ze berekenen, ik geloof, 3 mensen per vierkante meter. Dus ja, je kan je een beetje voorstellen hoe dat toe zal gaan daar in zo'n kelder. Ja. Maar staan dus, misschien liggen ze er al helemaal niet bij zijn.
Goed. De rondzendbrief, die valt in 3 delen uiteen. Het eerste deel gaat over de strategie van de NAVO en de militaire doelen in Nederland. Wat valt daarover te vertellen?
Wij hebben geprobeerd om duidelijk te maken dat de NAVO eigenlijk uit is op een kernoorlog. In ieder geval niet op een conventionele oorlog. Ze hebben ook niet, zoals de Russen wel gedaan hebben, de no first use verklaring ondertekend. Dat betekent dat ze hebben nooit gezegd dat ze niet als eerste kernwapens zullen inzetten.
Ze behouden zich het recht voor om als eerste kernwapens te gebruiken op het moment dat ze op conventionele manier met gewone tankjes en dergelijke de zaak niet onder controle kunnen krijgen.
Precies.
Dus als de Russen over de Lüneburger heide doorbreken naar Nederland toe bijvoorbeeld, of naar Frankrijk, België, noem maar op, dan behoudt de NAVO zich het recht voor om die kernwapens te gooien.
Ja, en dat is dus omgekeerd is dat niet het geval, omdat Rusland wel een verklaring van no first use heeft getekend. En dat betekent ook inderdaad gewoon dat het in wijze op neerkomt van wat er ook voor oorlog komt, de NAVO behoudt zich altijd het recht voor om op te treden met kernwapens.
Vandaar ook de gedachte in de Amerikaanse regeringskringen dat er een beperkte kernoorlog mogelijk is.
Ja, en wel in Europa.
Ja, en je kan zelfs nog verder denken. Het gaat niet alleen om een beperkte kernoorlog. Daar wordt meestal van uitgegaan. En een beperkte kernoorlog, dat houdt dan in dat er alleen kernwapens komen op plekken, op militaire doelen. En dat dus de bevolking daar in principe bij gespaard blijft. Nou, dat is dus sowieso maar de vraag. En ja, er is al door weet ik hoeveel instituten is al duidelijk gemaakt van ja, een beperkte kernoorlog is per definitie onmogelijk. Als er iemand zou zeggen van ik laat het bij een beperkte kernoorlog, dat betekent dat hij een ontzettend grote atoommacht heeft op dat moment, die hij gewoon zegt van nou, die gebruik ik niet. En dat is gewoon onvoorstelbaar. Dat zie je gewoon in elke oorlog. In elke oorlog wil men winnen.
En escaleert.
En escaleert men heel duidelijk, ja.
En bovendien is in de Amerikaanse regeringskringen het idee ontstaan dat je ook een langdurige kernoorlog kunt voeren. Want dat las ik een keer in de New York Times.
Ja. Dat heeft ook weer met civiele verdediging te maken. Omdat vooral de Amerikanen de openbare schuilkelders zien als een middel om de bevolking of een groot deel van de bevolking te sparen bij een kernoorlog. Dus op die manier gebruiken ze civiele verdediging om de burgers de indruk te geven van kijk maar, als je daarin gaat, dan overleef je het allemaal wel. En als wij dan zeggen van we willen eventueel wel een kernoorlog voeren, dan zorgen we ook voor jullie.
Dat is één, dat is dan de militaire strategie van de NAVO, de militaire doelen in Nederland. Wat valt daar nog iets over te zeggen?
Nou, ze hebben dus duidelijk een draaiboek. Dat is ook naar boven gekomen bij die bunkerbuit die toen met door Onkruid samengesteld is. In dat boek staan heel duidelijk voorbeelden van dat er al draaiboeken zijn waar ze elke twee jaar of zo mee oefenen. Dat er een oorlog plaats gaat vinden in Duitsland. De alle troepen uit Nederland gaan dan verplaatsen zich richting Duitsland. Om dan dichter bij Rusland te komen. En Nederland is op zo'n moment gewoon doorvoergebied. Dus belangrijke wegen, doorvoerkanalen voor nou, alle mogelijke militaire materiëlen. Dat zijn dus in Nederland militaire doelen, havens, wegen. Nou, noem maar op. Schiphol, vliegvelden.
Ja, precies. Stations. Alles bijna inderdaad.
Ja, bijna alles. En in Nederland houdt het dus ook in dat niet te onderscheiden is van waar bevolking zit of wat militair is. Dat loopt gewoon helemaal door elkaar heen.
Het tweede deel van de, ik noem het dan maar brochure, dat geeft een beeld van de organisatie en de uitvoering van de civiele verdediging. Daar hebben we het net eigenlijk summeren over gehad. Hè? Wat ze allemaal kunnen, wat ze allemaal naar zich toe zullen eigenen. Het idee van bijvoorbeeld geen vrije media meer en niet meer de mogelijkheid om je ouders of familieleden te bellen omdat de telefoon gewoon weg afgesloten is. Dat is natuurlijk heel beangstigend iets. Ten slotte wordt in het laatste deel de kritiek die jullie hebben op de civiele verdediging en de relatie tussen de civiele en de militaire verdediging uiteengezet. Waar spitst de kritiek met name zich op toe? Bert.
Ik denk dat het erop neerkomt dat civiele verdediging past in de strategie van een kernoorlog, een beperkte kernoorlog of een gewone kernoorlog, valt te winnen. En de bevolking moet daarbij zo min mogelijk tot last zijn. Ik denk dat het grootste probleem is. Er wordt een oorlog gevoerd over de hoofden van de mensen heen door een aantal bestuurders. En die bestuurders die zitten wel veilig, daar hoef je niet aan te twijfelen. Als je ervan uitgaat dat er weet ik hoeveel commandoposten zijn. Je kan het niet verzinnen of er bestaat wel een mogelijkheid om te schuilen. De bevolking die wordt gezien als vijand. Heel duidelijk als vijand. En daar moet je tegen optreden. En dat is denk ik het meest gevaarlijk aan civiele verdediging.
Wat wilde jij zeggen?
Ja, voor bestuurders. De burgerlijke autoriteiten en militaire autoriteiten, die gaan onder de grond. Daar is alles wel voor geregeld. En voor, dat is niet zo'n belangrijk punt, maar voor de bevolking zelf. In Amsterdam is er plaats, dan 3 per vierkante meter, voor 40.000 mensen.
Laat mij de rest dus maar kan verpauperen en aan radioactiviteit om kan komen.
Dat is allemaal gewoon niet geregeld. De interne organisatie in schuilkelders is niet geregeld. Terwijl als je verder kijkt in de civiele verdediging, zijn de dingen die geregeld zijn voor militaire doeleinden, die zijn perfect geregeld.
Dus die civiele verdediging is eerder een psychologisch wapen om naar de bevolking toe te zeggen van komt allemaal wel goed. Mm-hmm. Dan dat het echt een effectieve oplossing zal zijn op het moment dat de bommen vallen.
Ja,
behalve dan dat je eigenlijk nauwelijks informatie krijgt. Want als je dan iemand van de gemeente belt of ook bij de overheid, dan er valt eigenlijk niet zoveel te vertellen. Wat ze dus wel in alle toonaarden ontkennen is dat civiele verdediging iets te maken heeft met de militaire aspecten. En dat ontkennen ze, maar verder veel andere dingen kunnen ze dus niet vertellen. Ze verwijzen naar de gemeente en de gemeente verwijst naar de overheid.
Ik vind het zo raar dat die boekjes van die civiele verdediging in de kluis blijven liggen. Want op het moment dat er een oorlog uitbreekt, ja, dan heb je er niet zoveel. Ja, dan ben je te laat.
Dat klopt inderdaad, ja.
Hoe komt het dat bijvoorbeeld vanuit onze volksvertegenwoordiging of zo je wilt, de gemeenteraadsleden, wat dan ook volksvertegenwoordiging is, maar goed, dat daar zo weinig de absurditeit van het geheel aangetoond wordt?
Ja, ze zijn... dat heeft het 21 novembercomité, die heeft er ooit eens zich in verdiept, heeft het een beetje duidelijk gemaakt. We zijn gewoon niet geïnteresseerd in civiele verdediging. Vroeger was er een speciale Tweede Kamercommissie voor civiele verdediging. Die is nu verdwenen. Die zit nu bij de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. En als je kijkt naar programma's van partijen, daar wordt civiele verdediging ook niet genoemd.
Het wordt onderschat. Heel duidelijk onderschat. Iedereen denkt van, ja, god, het hoort erbij. En ja, natuurlijk, als het even kan, moet je wat voor die bevolking doen, enzovoort. Maar de werkelijke achterliggende gedachten, die komen niet bloot. En er is inderdaad ook nagenoeg niemand die zich erin verdiept. En daardoor ontstaan natuurlijk de grootste problemen. En ja, de gemeente die gaat wel verder. Want je ziet bijvoorbeeld heel duidelijk dat alles wat met schuilkelders te maken heeft, daar heeft de gemeente een heel belangrijke rol in. De gemeente die zal in de eerste stap moeten zetten. Die moet de subsidie aanvragen en daarna pas komt de landelijke overheid om daar iets van te zeggen. En op dat moment zie je al heel duidelijk van, ja, sommige dingen, daar wordt nauwelijks aandacht aan besteed. Je bent bijvoorbeeld verplicht om elke flat die je bouwt in deze tijd te voorzien van een schuilgelegenheid. Nou, daar wordt om de avondklap worden daar uitzonderingen op gemaakt en zo. Maar tegelijkertijd worden er wel andere dingen gemaakt. Waar je gewoon denkt van, nou, hoe komen ze erop? Hoe kunnen ze het op dit moment nog hard maken dat ze daar al geld aan uit willen geven? Inderdaad, de Stopera die echt gigantisch veel geld heeft gekost. Ook al op het gedeelte van de commandopost, de bestuurszetel. En ja, dat er idiote dingen al bestaan als kunstbunkers. Bunkers die zuiver en alleen zijn bedoeld om kunst op te slaan. Dan denk ik van, ja, kunst is wel belangrijk, maar hoe kan je in godsnaam zo ver doordenken dat je een oorlog voert en dan denkt van, nou, als de nachtwacht er maar goed uitkomt. Want dan heeft een nieuwe maatschappij er ook wat aan.
Terwijl miljoenen mensen verpauperen.
Ja, precies. Terwijl je afvraagt of er überhaupt een nieuwe maatschappij komt.
Dan heb ik nog één vraag als slotvraag. Een kort antwoord. Wat kun je er tegen doen, tegen die hele civiele verdediging? Publiciteit geven?
Ik denk dat je daar een heel eind mee komt, maar ja, daarmee ben je er natuurlijk nog lang niet. Er moet in eerste instantie een heleboel duidelijk gemaakt worden. En daarna pas blijkt van hoe goor het eigenlijk allemaal in elkaar zit. En daar zou wat tegen gedaan moeten worden. Constant weer informatie naar boven krijgen en erachteraan gaan, mensen wakker schudden. Ja, dat gaat niet 1-2-3. Dat is heel duidelijk.
De rest horen we nog.
Ja, ik kan nog maar één opmerking maken. Waarom wij ermee bezig zijn, de belangrijkste reden daarvoor is dat we tegen elke oorlogsvoorbereiding zijn. Dat is nog niet zo duidelijk voorgekomen. Ook civiele verdediging is een manier om je op een oorlog voor te bereiden. En dat willen we niet accepteren. Daarom verzetten we ons er tegen.
Bedankt voor het hierheen komen. Met een korte uitzending om te beginnen nog even het weer voor vanmiddag. Zon kunt u vanmiddag wel vergeten. 10 graden en misschien zelfs wel wat minder. Het is dus frisjes. De wind is matig, komt uit het westen. Maar tot 5 uur vanmiddag, zo beloofde Schiphol Meteo ons een uurtje geleden, blijft het droog. Daarna zien we wel weer verder. Zojuist, dat was zich om 1 uur geopend in de Vrije Universiteit. Een actieweek over Zuid-Afrika. Motto van de week, Vrije Universiteit voor een Vrij Zuid-Afrika. Om 1 uur is dat begonnen in het auditorium met een opening van die actieweek door een vertegenwoordiger van de VU over de houding van de VU ten aanzien van Zuid-Afrika. Verder wordt gesproken door Karel Roskam, Zuid-Afrika-specialist, over de recente ontwikkelingen onder de apartheidspolitiek. Om 4 uur in hetzelfde auditorium van de VU
een lezing over het studentenverzet door leden van een verboden zwarte studentenvakbond, de COSAS. En verder een interview met en een optreden van Bram Vermeulen. Dat is om 4:00 vanmiddag in de VU. Vanavond verplaatst het geheel zich naar PH31, Prins Hendriklaan 31. Om 8:00 wordt er een film gedraaid over apartheidspolitiek, gevolgd om 10:00 door een optreden van de Ghanese band Kumbi Sale. Die week duurt tot en met vrijdag. Vrijdagavond wordt de zaak in het hoofdgebouw van de VU afgesloten met een slotfeest. Morgen begint in het kader van die actieweek een congres over religie en educatie in Zuid-Afrika na de apartheid. Oftewel Religion in Post-Apartheid South Africa. Daar worden allerlei lezingen over gehouden vanaf morgen, met name ook in het auditorium van de VU. Daar zullen we u morgen ook uitgebreid over informeren. Tot zover deze korte uitzending. Stad meldt zich weer over een uur.